Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. We beginnen met nieuws. Heel veel Nederlands nieuws. Cryptobeurs Kraken gaat Nederlandse Coinmeester BV overnemen. Ja, beter bekend als Bitcoinmeester. Ja, toch wel. Die jongens zijn ook wel al een tijdje bezig. Hè? Sinds 2017 uit mijn hoofd. 16 misschien.
Ja, 2017.
Ja, en nu opgekocht door Kraken. Ja, er is geen bedrag bekendgemaakt. Maar...
Het zal wel in de miljoenen lopen, maar ik heb ook niet echt inzicht in hoeveel dat dan zou kunnen zijn. Op zich wel een logische stap, denk ik, van internationale partijen die voet aan de grond willen krijgen hier.
Ja.
Je hebt gelijk een klantenbestand.
Inderdaad.
En je kunt je diensten uitrollen.
Precies, ze hebben natuurlijk het klantenbestand. Ze hebben gelijk die registratie bij de DNB binnen natuurlijk. Nou ja, voor de jongens die het hebben opgericht, is dit natuurlijk een leuke manier om... uit te cashen, zoals dat heet. Toch?
En geen... Ja, ik denk dat het vooral ook op een gegeven moment... ik denk dat het vaker gaat gebeuren. Dat Kraken en dat soort partijen... Nu heeft Kraken dan zijn pionnetje in Nederland.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat iedereen in Europa nu gaat kijken naar dit soort brokers of beurzen.
Ja, het wachten op een Coinbase of ja, dat soort types, dat soort bedrijven.
Ja, zo'n Coinbase heeft wel zelf al registratie, geloof ik. Maar nog steeds kan het wel interessant zijn voor ze, denk ik.
Ja. Nou ja, Lightbit is natuurlijk vorig jaar gestopt. En hebben...
Ja, dat is ook wel opmerkelijk met dit nieuws in het achterhoofd. Is er dan helemaal niemand die dat interessant vond?
Ja, destijds, die directeur vertelde mij wel dat, dat ze wel, ja, ook wel moeite hadden gedaan om overgenomen te worden. Maar er waren toen op dat moment weinig kopers. Ja, het kan allerlei redenen hebben. Het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een te hoge vraagprijs. Of dat, ja, dat weten we niet. Maar...
Nou ja, op zich, dat is wel opmerkelijk als je nu dan... Coinmeester BV, ik heb geen idee wie er dan precies groter is, was.
Lightbit was wel wat groter dan Bitcoinmeester, ja.
Oké. Okay.
Ja. Nou, je hebt natuurlijk in Nederland geval, Bitfavo's gewoon de marktleider. Hè? Dat is denk ik wel duidelijk. Ja, zij hebben natuurlijk heel slim op de duur zijn zij gewoon een beurs gestart. En al die andere partijen zijn brokers.
Ja, klopt. En dan hebben we nog Blab natuurlijk van Bitonic als beurs. Maar ja, dat is Bitcoin only.
Ja, dus dat soort veel lager.
Ja, en de rest is inderdaad vooral brokers. Op zich in het persbericht van Kraken is ook wel duidelijk. De deal benadrukt onze toewijding om onze activiteiten in Europa te laten groeien. Door gebruik te maken van onze sterke financiële positie. En ons uiterst competitieve productieaanbod. Of productaanbod. Dus dat is precies wat het is. Ze hebben relatief diepe zakken vergeleken met andere partijen hier. Dan komen ze langs en dan zal ook wel gekeken worden naar partijen in Frankrijk enzovoorts. Duitsland.
Ja, in principe kunnen ze nu onder die nieuwe regels, die dan, als het goed is, vanaf medio 2024 gaan ingaan, kunnen ze dan de registratie, moet ik zeggen, kunnen ze dan gaan paspoorten naar andere Europese landen. Geen idee hoe dat in elkaar zit, want je hebt natuurlijk ook verschillende eisen per Europees land.
Alleen... Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat dan precies uit gaat pakken, want ik kan me voorstellen dat je inderdaad... in Spanje, in Nederland of in Ierland andere eisen hebt.
Ja, want het is geen... bijvoorbeeld die anti-witwasregels, dat is geen verordening. Dus dat is dat kunnen lidstaten dan weer gewoon zelf invullen, hè, hoe ze dat doen.
Ja, ik denk uiteindelijk wel dat dit een beetje... of het doel is, weet ik niet, misschien wel. Het is in ieder geval wel de uitkomst van dit soort uniforme regels. Is dat grote partijen dan nu zoiets hebben van... nou, als we hier dan... komen te zitten, dan hebben we in ieder geval zekerheid over wat we wel en niet kunnen. En daar kunnen ze dan nu ook naar handelen.
Ja.
Dat is een beetje de kritiek die je vanuit de Amerikaanse industrie dan weer hoort. Dat allemaal nog niet echt op gang is gekomen. Daar heb je vaak dat partijen in New York bijvoorbeeld niks kunnen aanbieden. Maar dan in andere staten wel.
Ja. Nou ja, kijk, en via zo'n partij als Kraken kun je, als je kijkt naar al die landen... Je krijgt de digitale euro, digitale dollar. Ik kan me voorstellen dat je ook via dit soort partijen ook gewoon aan je dollar, digitale dollars kan komen op de duur. Als je dat wil.
Nou, ik kan me voorstellen dat dit soort partijen dat graag aanbieden, ja, als ze dat mogen straks.
Ja.
Dat is nog wel heel ver weg hoor. Dat is ook zoiets. Ik heb wel het idee, voordat dat particulier aankomt, is het misschien nog wel even weg. Maar misschien onderschat ik dan de snelheid ervan.
Ja. Nou, een tijdje geleden waren ze ook het nieuws, hè? Bitcoin meester, of dat tegenwoordig heet ze coin meester. Maar goed, binnenkort is ze kraken. Zij moesten €3800 terugbetalen nadat een account van een klant was gehackt.
Dat is ook wel opmerkelijk, dat zie je niet vaak.
Nee, inderdaad. Dus de Nederlandse cryptobeurs moest de klant zijn verloren cryptovaluta teruggeven. Want het account werd gehackt. En zo verloor de cryptobezitter duizenden euro's. Nou goed, de rechtbank in Amsterdam heeft dus, dat was inmiddels al enkele weken geleden hoor, maar toen hebben ze geoordeeld dat Bitcoin meestal het bedrag moet terugbetalen.
Ja, bij security.nl.
Ja.
Wel opmerkelijke zaak. Hadden we nog meer Nederlands nieuws?
Ja.
De Nederlandse bank heeft te veel kosten doorbelast volgens het Financieel Dagblad, een stuk daarover.
Klopt, ja. De rechtbank in Rotterdam heeft daar een uitspraak over gedaan. Eigenlijk twee uitspraken. Eentje over toezichtsjaar 2020, eentje over toezichtsjaar 2021. We focussen even op die van 21, want daar is in ieder geval naar voren gekomen dat de Nederlandse bank heeft veel te hoge rekening gestuurd naar cryptobedrijven. Het ging echt over rekeningen tussen €4300 en ruim 4 ton.
Zo.
Dus dat is even een aanname, maar daar ga ik even van uit. Dan zit je toch bij de grotere bedrijven, zeg maar. Dus het is binnen,
dat zou dan variëren per omzet.
Nou, als je kijkt naar de bedrijven die dus bezwaar hebben aangetekend, of deze procedure zijn gestart, dan ga ik toch even vanuit dat dit Bitfavo moet zijn geweest.
Happy Coins, Anycoin Direct, Lightbit, Bux, Bitonic, Blox, Coinmerse, BitMyMoney, BTC Direct Europe en Bitfavo.
Ja. Ja.
Zo, dat zijn wel een hoop partijen. En het is ook wel logisch, hè, want de Nederlandse bank is dan toezichthouder in de zin van poortwachter van het crypto-register waar je aan moet melden.
Ja.
En daar zijn allerlei verschillende toezichtskosten bij mee gemoeid. En de spelers in de industrie die in dat crypto-register staan, die moeten dat betalen en ophoesten. Alleen dat is geen vast bedrag, dus dat kan dat varieert om verschillende redenen. Dat maakt het eigenlijk dat je achteraf dus bepaalde rekeningen krijgt. En net als bij andere zaken, dat je dan soms vooraf te veel betaalt.
Ja.
En het is nogal wat. Natuurlijk als je miljoenen omzet, of misschien wel miljarden omzet hebt, en je moet €400.000 betalen, zal het niet levensbedreigend zijn. Maar het zijn toch kosten die je liever niet maakt en in andere dingen steekt, lijkt me.
Ja, het is toch wel een belangrijke overwinning, want volgens mij krijgen deze bedrijven krijgen in ieder geval duizenden, tienduizenden tot misschien wel honderdduizenden euro's terug. Begrijp ik uit een stuk van het FD. Mm-hmm. En ze gaan ook nog stappen beraden over toezichtsjaar 2022. En ze is dan de Vereniging van Bitcoinbedrijven in Nederland, de VBNL.
Ja.
Dus er kan misschien nog een nieuwe rechtszaak komen over toezichtsjaar 2022.
Is op zich wel interessant, want het is ook al eerder gebeurd met die verificatie-eisen toen bij Bitonic. En nu is ook hier weer, in ieder geval in de rechtbank, het is niet per se dat de Nederlandse bank dan helemaal door het stof moet, maar het is meer van de manier waarop ze handelen is ook maar interpretatie van allerlei richtlijnen. Want dat geven ze altijd aan, hè, dat zij vooral bezig zijn met het implementeren van de wet en niet met het actief toezicht houden. Maar zelfs daar gaat nogal wat mis dan, zo nu en dan.
Ja, volgens hen zelf hebben ze geen wetgeving overtreden, et cetera. En ze zoeken nu ook steun bij het ministerie van Financiën om te kijken hoe ze hier verder mee om moeten gaan. Want ik kan me voorstellen dat ze hebben ook geen zin om continu nederlagen te leiden bij de DNB.
Nou ja, ik kan me inderdaad zo voorstellen dat het een precedent schept, weet je wel. Van hier valt ook weer geld op te halen. Dan krijg je het misschien bij andere industrieën ook. Maar ja, tegelijkertijd, de bedrijven in Nederland die hier nu mee bezig zijn, moeten daar ook maling aan hebben. Moet wel opkomen voor jezelf.
Ja, zeker. Want,
uiteindelijk maakt de DNB het alleen maar lastiger om dingen te doen rondom Bitcoin in Nederland. in de praktijk?
Nou ja, kijk, alles is erop gericht dat grote bedrijven blijven bestaan en kleintjes niet. Hè? Dat is gewoon het systeem zoals we dat kennen. En we zagen toen dat registratieregime er aankwam, dan had je natuurlijk ook bedrijfjes zoals, ik noem maar wat, ik kan me herinneren dat je had iemand die bijvoorbeeld postkaarten verstuurde met wat sats erop. Nou, die moest ook direct stoppen. Je had natuurlijk inderdaad Bitter, die zo'n leuke spaarservice had. Nou, die moest ook direct stoppen.
Bitkassa, die stopte ook met de meeste van hun diensten.
Dus kijk, oké, dat is dan eenmaal zo. Dat moeten we dan maar allemaal accepteren, inderdaad. Maar het zijn natuurlijk de kleine start-ups, kleine bedrijven die altijd de dupe zijn. En eigenlijk, regels, of dat nou banken zijn, of het is altijd gericht op de groot. Er moeten gewoon een aantal grote bedrijven overblijven. Want dat is natuurlijk heel makkelijk voor de overheid, dat ze dan gewoon met een paar mensen op tafel hoeven.
Ja, het is makkelijker dan als je 1000 crypto startups hebt met allerlei gekke shit.
Gekke oprichters en gekke feestjes.
Ja.
Ja.
Ja, precies, ja.
Dus goed. Het is, het gaat.
Nou, dit is wel dit gaat natuurlijk wel vaker spelen. Zeker nu. Het is ondertussen gewoon een gevestigde industrie waar veel geld in omgaat. Er is wel ook budget en ruimte voor om dit soort dingen aan te vechten.
Ja. Ja, ik denk dat. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die nog denken dat Bitcoin en crypto weggaan. Dus dat die nog steeds denken van het gaat toch binnenkort dood. Denk het niet.
Ja, uiteindelijk is het ook een beetje altijd touwtrekken tussen toezichthouders en de industrie.
Mm-hmm.
Heb je in elke sector. En hier volgen we het natuurlijk actief. Maar ik kan me voorstellen dat dit soort zaken bij heel veel industrieën spelen. Om allerlei verschillende redenen.
Ja, zelfs banken. Hè? Banken die zijn ook helemaal niet blij met te veel toezicht.
Of als je kijkt, ik denk dat
bankbelasting, et cetera, wat er allemaal aankomt.
Wat je wel ziet is dat van die grote partijen in de industrie ze ook wel voorsorteren op bijvoorbeeld echt het zijn van een bank.
Ja.
Maar als je denkt dat deze regels streng zijn, dan moet je maar. Ja, ik heb er zelf geen verstand van, maar ik heb me laten vertellen dat het in de bankensector nog vele malen heftiger is allemaal qua toezicht.
Ja. Nee, klopt.
Dus, maar kijk, als dat uiteindelijk de laatste fase is, dat die grootste partijen meer richting bankensector gaan, dan vallen ze vanzelf onder allerlei hele strenge regels.
Ja, volgens mij heeft een partij als Bitfavo heeft al een betaallicentie. Dus dan moet je een beetje denken aan, volgens mij een licentie die bijvoorbeeld een Revolut of een Bux en zo ook al hebben.
Oh ja, want Bux zit hier ook al bij, ja.
Ja.
Ja, uiteindelijk is het meer. Denk dat we daar wel naartoe gaan. En dan is het is een kwestie van tijd voordat de grootste partijen onder nog meer. Of iedereen eigenlijk onder nog meer toezicht valt. En of het dan officieel een bank heet of niet. Een cryptobeurs zal op een gegeven moment ook gewoon heel erg dichtgetimmerd moeten worden.
Ja. Nou ja, tegelijkertijd. Kijk, dat toezicht blijft. Die kosten die blijven natuurlijk ook nog wel significant. En ik. Lightbed is toen gestopt, hè, vanwege ook onder andere die te hoge toezichtkosten. En ja, ik vraag me dus ook echt oprecht af hoe het met misschien moeten we met brokers zoals met andere brokers, hè, want hoe gaat het met hun? We zien dat Bitcoin Meester nu of Coinmeester wordt nu opgekocht. Maar hoe zit het met andere brokers?
Ja, nee, dat is zeker de kleinere spelers. Want ook, ik denk dat het langzaam.
Ook op dat lijstje, ik mis ook bijvoorbeeld zo'n naam als Satos. Of, weet je, die staat ook niet op deze lijst, maar.
Nee, ik weet niet.
Nee. Nou, anyways, we gaan even door, want de bear market die slaat nog steeds om zich heen. Want onder andere Ledger moet 12% van personeel ontslaan vanwege macro-economische tegenwind.
Ja.
Ja.
Ja, het is een kwestie van. Dit is een,
jij lacht.
Ook weer zoiets. Overal in de industrie, verschillende industrieën en sectoren aan de gang is. Dat heel veel personeel geschrapt moet worden om verschillende redenen.
Ja.
En Ledger is wel echt een grote speler natuurlijk in de industrie.
Ja.
Maar ik denk ook niet dat ze nu per se te maken hebben met piek verkopen van hun hardware wallets of zo. Dus.
Nee, maar het is natuurlijk ook wel. Wanneer heb jij voor het laatste hardware wallet gekocht? Als je op de duur zo'n ding koopt. Zij moeten natuurlijk ook heel erg hebben van nieuwe klanten.
Ja, en dan moet je toch echt wachten tot het 8 uur journaal er weer mee opent.
Ja, Rob Trip.
Ja.
Lekker
Ja, precies.
op de Bitcoin-raket. We hadden nog chain analysis. Ontslaat 50% van het personeel. 15, 1, 5. Dat is,
Ja, hetzelfde verhaal.
ja, spionnetjes.
Zich, ik wil zeggen, laat ik daar geen traantje om. Tegelijkertijd, ja, ik denk wel dat zo'n chain analysis heel lang relevant blijft, omdat ja, iedereen die met die regels te maken heeft en overheden en dat soort partijen, die hebben allemaal van die analisten softwarepakketten nodig om die netwerken door te pluizen en zo.
Ja.
Dus ik weet, ja, het zal geen indicatie zijn dat het daar allemaal nu een stuk slechter gaat.
Ja. Nou ja, goed. Ja, we gaan het meemaken. Ja, goed. Het is ook een grote club, hè? Doet ook heel veel voor de Amerikaanse overheid. Volgens mij ook voor de Europese Commissie. Voor de Europese Unie.
Ja, je hebt chain analysis en wat is die andere ook alweer, die grote?
Je hebt CipherTrace.
Oh ja.
Nog een aantal andere.
En nog wel één of twee. Maar ja, die klanten van hun bestaan uit ja, van overheden tot aan bedrijven en ongetwijfeld ook wel eens wat rechercheurswerk enzovoorts.
Ja.
Dus dat is wel interessant, zijn interessante spaces, want die bieden dan ook wel wat open software aan, weet je wel, waar je dan een beetje doorheen kan
Oké.
bladeren, maar het is niet. Zeg maar, wat echt om draait voor hun zijn die grote contracten.
Ja. Ja, ook voor de industrie doen ze dingen, hè? Volgens mij doen ze ook
Ja,
gewoon veel voor
je zou wel
Coinbase.
moeten.
Ja.
Als je aan die Europese regels wil voldoen, zo meteen, dan zou je toch echt heel veel van je klanten helemaal kapot moeten analyseren. En vlaggetjes plaatsen.
Ja, inderdaad. En dan hadden we nog Bitmain. Bitmain zit ook in de financiële problemen. Tenminste, ze kunnen een deel van de salarissen over de maand september niet uitbetalen. Dus dat is op zich wel een alert. Ja, het is natuurlijk ooit, is dat Bitmain. Je hebt ook Bitdeer uit mijn hoofd. Ben ik in de war? Oh nee, MicroBT. Nou ja, goed, het is natuurlijk ooit gesplitst. Hè? Toen is een van die oprichters heeft een eigen. Volgens mij is dat MicroBT is daaruit voortgekomen.
Ja, ik weet niet precies wat dat was, maar ik weet
En
wel dat die splitsing onder andere ging over Bitcoin Cash toen de tijd.
nou
En
ja,
dat dat
dat.
toen
En
helemaal
dan.
verkeerd is uitgepakt.
Ja, dat ook inderdaad. Maar goed, ja,
Nog steeds een van de grootste spelers.
ja.
Ik heb het idee dat je daar vaker hoort dat het eventjes niet goed gaat. Maar ik heb geen idee wat daar binnen zo'n organisatie afspeelt. Wat ik wel weet is dat het een van de weinige partijen zal zijn met unieke kennis over heel die Bitcoin mining markt.
Klopt, ja.
Maar ook daar geldt, op een gegeven moment zijn al die pre-orders van de hype wel geleverd. En dat is maar de vraag of er nu nog zoveel besteld wordt.
Ik denk een van de problemen die ze hebben is dat, als je het heel even terugrekent, heel veel bedrijven op de hype kochten, heel veel bedrijven. Er was natuurlijk eerst was er een
Ja.
tekort, hè? Tijdens de coronatijd was er een tekort. Toen zijn heel veel bestellingen, zeg maar, later geleverd. En toen kwam die bear market en toen zaten heel veel miners ineens met apparaten die ze niet gebruikten. Maar toen is gaandeweg sinds vorig jaar, eind vorig jaar, zijn het steeds meer machines toch weer aangesloten. Dus
Klopt.
heel veel bedrijven hadden zeg maar nog heel veel voorraden. Dus ze kochten geen nieuwe miners. Ja, dan heeft Bitmain er wel last van natuurlijk.
Ja, ik heb geen idee. Voor hetzelfde gaat lopen die pre-orders nog steeds heel goed. Maar ik kan me voorstellen dat het wel wat anders is dan in tijden van grote hype.
Ja.
Maar de hash rate voorlopig blijft hier nog wel stijgen. Dus de computerkracht die online is en komt, dat groeit nog wel.
Ja. Ja, en ook de difficulty rate. Even kijken, wat was nou de laatste? Die was iets gestegen of iets gedaald. Oh, daar hebben we ietsje gestegen, zie ik. Ja.
Ja, die zit ook rond het hoogtepunt.
Ja. Ja, het blijft hoog. Concurrentie blijft hoog, inderdaad. Gaan we even door naar FTX, want natuurlijk die rechtszaak is gestart, hè, in Amerika afgelopen week. Nou, er komen steeds meer details naar voren. We hadden onder andere Gary Wang, dat is een van de oprichters van FTX. Eigenlijk de compagnon van Sam Bankman-Fried. En Nou goed, die geeft best wel wat details, hè. Dat,
Ja, dat is wel interessant hoor.
er stonden
Alameda Research,
ja.
zeg maar het handelsbedrijf van onder andere Sam Bankman-Fried, met hele nauwe banden met FTX. Nu bleek eigenlijk dat het allemaal met elkaar verbonden was financieel. Wat er onder andere gebeurde was dat Alameda, dus het handelsbedrijf, onbeperkt toegang had tot geld opnemen. Zegt Wang.
Ja.
Of Wang. Dus waar het eigenlijk op neerkomt is dat er een onbeperkte geldsluis open stond met geld van FTX, dus klanten van FTX.
Ja, precies. En in een ander bericht, Alameda stuurde 4,1 miljard dollar naar FTX kort voor de crash.
Dus dat... Ja, ze werden weer teruggestuurd aan FTX, aan FTT tokens heette die.
Ja, dat zou dan blijken uit een onderzoek van blockchain-analysebedrijf Nansen.
Ja, evenwel allemaal onder voorbehoud. We hebben niet zelf al die documenten doorgespit.
Maar het gaat inderdaad, hè, de FTX en Alameda Research, het is beide opgericht door Sam Bankman Fried. En hij...
Hij is wel fried.
Hij is like wel it. Fried, inderdaad. Maar goed, die hadden eigenlijk één boekhouding. Dan kun je eigenlijk wel van uitgaan dat het gewoon een soort van één boekhouding is. En, nou ja, goed, dan hadden we inderdaad ook nog het nieuwtje dat een hacker van FTX blijft miljoenen dollars en crypto stelen en opwisselen. Dus een anonieme hacker.
Ja, dat zou dan gaan. Dat is wel een beetje een vaag verhaal, want het was dus in die tijd dat het ook aan het imploderen was allemaal daar bij FTX.
Ja.
En toen zou er dus een hack plaatsgevonden hebben. Ja, en dat is dan een beetje... Je kan ook wel in een scenario bedenken dat er gewoon een werknemer, wie dat dan ook is, dit doet, heeft gedaan. Even wat geld weghalen nog.
Ja.
Dus dat nou per se een hacker was, dat is volgens mij nog niet echt bekend. Maar zo nu en dan wordt dat dus komt dat geld weer in beweging, in dit geval op Ethereum.
Het gaat en, om enorme bedragen. Hè?
Ja, tientallen miljoenen dollars waarde.
Nou, echt over 330 miljoen dollar bij FTX en 90 miljoen bij FTX US.
Oh jemig.
Dus
oh ja, ja.
420 het, ja. miljoen. Echt
bizar. Oh, er werd voor ongeveer 25 miljoen dollar verplaatst. Ik zie het, ja.
Ja.
Zo wat een geld, joh.
Bizar, ja. Nou, dat zag je ook bij bijvoorbeeld Cryptopia, zag je dat ook, hè? Dat als dan zo'n bedrijf, ik weet niet, dan hebben ze ook hun beveiliging is dan gewoon niet meer op orde of zo. Geen idee. Of het is een inside job, kan ook.
Ja, dat is altijd een leuk scenario om aan te denken voor films en zo.
Ja.
Rondom FTX komt er ook films en boeken aan, hè?
Ja, ja.
Er was één zo'n verhaal van een schrijver, geloof ik, of het was een filmmaker. Die volgde Sam Bankman-Fried al. Maar dat was voordat dit uiteindelijk gebeurde. Dat zou meer een soort, volgens mij meer een soort van kijk naar deze Golden Boy documentaire worden. En toen gebeurde dit ineens.
Ja, klopt, ja.
Ik dacht dat Amazon de rechten had gekocht van een van die series of films of zo.
Zou goed komen. Ja, dat komt er nog aan, inderdaad.
Ja, ik vraag me af voor of het nou echt spannend gaat zijn. Zo weinig nieuws in zit.
Michael Lewis, die dat...
Oh ja.
Ja. Ja, die is natuurlijk bekend van The Big Short, hè?
Ja, wat dat betreft past het perfect. Alsof het allemaal... We leven echt in een simulatie.
Ja. Nee, dus inderdaad... Going Infinite heet de nieuwe biografie van Michael Lewis. Die wordt dan op Thanksgiving uitgebracht. Dus dat is een leuk cadeautje.
Dat zal wel een bestseller worden.
Ja.
Want ik hoor die naam... FTX of Sam Bankman-Fried ook wel eens gewoon in andere Amerikaanse podcasts of zo. Dus het is wel top of... Het is niet alleen in de crypto-bubbel, FTX, zeg maar. Heel veel ander nieuws, wat we bespreken vaak wel.
Nee, klopt. Kijk, zijn ouders zijn natuurlijk ook beide hoogleraar in Stanford. Ja, het is wel echt... Het
was een groot verhaal, want het was gewoon echt een gigantische beurs. Helemaal nep.
Ja. Ja, nee, precies. Nee, Lewis is ook bijvoorbeeld bekend van Moneyball.
Die heeft hij ook gedaan, ja. Wel aanraders trouwens.
Ja.
Allebei.
En ik heb ook nog zo eentje liggen, dat ging dan over, volgens mij, de olieindustrie. Maar goed. Even kijken, nou ja, dus dat loopt, hè. Dus die zaak loopt en dat duurt volgens mij maanden voordat daar überhaupt een uitspraak in komt. We hadden ook nog PwC, PricewaterhouseCoopers. Die heeft een rapport uitgebracht. 1,4 miljard mensen hebben geen toegang tot financiële diensten. Ja, we weten dat wel ongeveer, maar het blijft natuurlijk een enorm bizar aantal.
Ja, ik vond het wel weer iets om een keertje op te pakken.
Ja.
Het is meer een bevestiging van...
En
er zijn wel oplossingen nodig voor dit soort situaties.
Ja, en je hebt natuurlijk... een deel daarvan zijn ook gewoon mensen die te maken hebben met hoge inflatie. Hè? Dus ze hebben geen bankrekening of geen betaalapp of whatever. Alles wat wij allemaal op ons telefoontje hebben. Dat hebben ze allemaal niet. En ze hebben dan nog te maken met hoge inflatie.
Gewoon geen toegang krijgen zelfs als je een aanvraag wil doen, weet je wel, bij een bank.
Ja.
Enzovoorts. Dus ja, daar speelt van alles en regelmatig komen daar rapporten voorbij. Het is wel een beetje makkelijk om dan te zeggen van Bitcoin is de oplossing. Maar er zijn ook regio's waar bijvoorbeeld stablecoins meer in trek zijn.
Ja.
Dat is ook een kwestie van een appje downloaden en heb je in ieder geval toegang tot een bepaald soort type dollars, als je het zo kunt noemen.
Ja.
Dus ik denk niet dat per se heel snel zal veranderen, die percentages. Want het zou dan gaan om 24% van de volwassen wereldbevolking. Tegelijkertijd, als er een manier is, dan zal dat wel via mobiele telefoons en internet gaan en niet via het ouderwetse banksysteem.
Nee.
Dus ja, Bitcoin dan maar.
Ja, en ook wel in die zin hub stablecoins, hè, voor dit soort types. Hub Tether. Nee. Alleen, kijk, want ook synthetische dollars of synthetische euro's of whatever, die daar hebben ze natuurlijk ook wel dat is wel van waarde, zeg maar, voor dit soort groepen. Ja. Zou ik het dan zo zeggen, ze zult ook wel. Kijk, het hele idee is dat je Bitcoin ook kunt gebruiken als spaarmiddel, maar dat is natuurlijk, stel dat je...
Ja, maar je kunt dus die stablecoins ook met één app downloaden. Dat is een beetje het...
Ja.
En dan kan ik, en welke keuze er dan gemaakt wordt, is dan vers 2.
Ja.
Allebei prima. Beter dan niks.
Inderdaad, beter dan niks, inderdaad. We hadden nog, was wel opmerkelijk, Joe Rogan. Die kijk je ook regelmatig, toch? Die vertelde ook iets over...
Ja, ligt een beetje aan de gast.
Ja. En hij nam het woord Bitcoin ook in de mond. Hij zei zelfs dat het eigenlijk wel van alles wat er is... dat Bitcoin has the most likely possibility of becoming a universal viable currency.
Ja, is leuke marketing voor Bitcoin.
Ja.
Zo'n beetje zo'n beeld. Ja, tegelijkertijd, ja. Die gozer heeft nou ook niet echt... Het is niet dat hij zich heel erg verdiept heeft in Bitcoin, volgens mij.
Zo kijkt hij wel.
Hij had wel al heel vroeg Bitcoin gast onder andere. Andreas, mag jij even zijn achternaam doen?
Antonopoulos?
Yes. Die kwam voor mij 2014 of zo. Sowieso was aflevering van gezien. Maar nu heeft hij niet meer zoveel prominente Bitcoin gasten. Is natuurlijk Joe Rogan grootste podcast ter wereld.
En Adam Curry is ook wel natuurlijk ook wel een Bitcoiner.
Ja, Adam Curry. Maar wat ik dus denk is van... hij zou een keer met Michael Saylor moeten gaan zitten, bijvoorbeeld. Dat is dan in zo'n onderwerp waarvan mensen dan roepen. Alleen, kijk, Michael Saylor zal gelijk ja zeggen, denk ik. Maar als platform moet je er ook maar net zin in hebben om dan zo'n gozer 3 uur te laten lullen over hoe geweldig Bitcoin is natuurlijk.
Ja, weet je in welk gesprek dit was of niet?
Nee, in dit specifieke ding weet ik niet.
Nee
maar ja, dit is gewoon iets, ook een beetje, hij is ook gewoon nog iemand die dan het gesprek een beetje gaande houdt.
Ja.
Als hij dit vindt, dan zou hij all-in Bitcoin moeten zijn, toch?
Ah, misschien is hij dat wel.
Dat is waar.
Oké, nou, volgens mij zijn we wel een beetje doorheen. Of had jij nog een nieuwtje?
Ja, we hadden een beetje saai, maar we kunnen nog wel afsluiten met in het kader van die Europese regels en zo die eraan komen.
Oh ja.
Is er een nieuwe consultatie geweest, dus zeg maar een nieuwe stap in het hele proces van uiteindelijk die MiCA-mandaten lanceren.
Mm-hmm.
De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, de ESMA, is daarmee bezig gegaan. Ruim 300 pagina's, mocht je er zin in hebben, kun je het wel vinden op de Europese website, gok ik zomaar.
Ja.
En dat draait onder andere om handelsgegevens van cryptobedrijven, waar we het dus over gehad hebben. Van strenger deken over heel de manier waarop zij met klanten om kunnen gaan. Denk aan de prijzen waarop dingen zijn aangekocht en transactie-ID's. Dus ook achteraf en vooraf. Dus echt een profiel maken van klanten. En ja, ook zaken als duurzaamheidsindicatoren. Dus ja, dan moet je denken aan Bitcoin mining en zo, weet je wel.
Ja.
Dat soort zaken worden ook allemaal genoemd. En uiteindelijk komt het erop neer dat ja, al die service providers uiteindelijk naar één format toe moeten waarin alles wordt opgeslagen, zodat het allemaal makkelijk gedeeld kan worden natuurlijk. Dat soort stappen worden nu gezet.
Ja, en hoe ga je dan bijvoorbeeld om met Lightning transacties? Hè? Dat is dan alweer een volgende stap.
Ja, dus bijvoorbeeld precies een aandachtspunt is openbaarmaking van gevoelige informatie. Technische specificaties voor informatiedocumenten. Transparantie in handel en administratie voor bedrijven. Dus het is allemaal bedoeld dat er meer rapportage moet komen naar boven toe.
Ja.
Op allerlei verschillende manieren. En dat gaat dus gepaard met dat soort termen.
Oké. Okay. Ja, nee, goed,
een beetje geluk. Dat komt eraan. Kan Wopke Hoekstra nog Wopke Hoekstra ergens nog even zijn licht laten shine als hij ermee te maken krijgt.
Ja. Ja, Bitcoin mining is vies. Slecht voor het milieu.
Exact.
En even kijken. Ik zag hem net bij CoinDesk iets binnenkomen over een rapport van Matrixport. Ze zeggen Bitcoin is beter dan digitaal goud. En als de SEC zeg maar een exchange traded fund gaat goedkeuren, dan kan dat in ieder geval tot een nieuwe instroom leiden van maar liefst $30 miljard.
Nou.
30 miljard, nou ja goed, op dit moment is de market cap rond de 540 miljard. Dus dat gaat tot niet gelijk tot enorme sprongen leiden. Maar het is, dat is in ieder geval wat zij denken. En,
ja, het is een beetje zoiets van, eerst moet het maar eens goedgekeurd worden.
Eerst maar goedgekeurd worden, ja, het zal waarschijnlijk volgend jaar worden. Hè, dat het, maar er wordt al zo lang over geluld. Dat,
ja, nou het is ook een kwestie van, ze kunnen het zo lang mogelijk uitstellen.
Ja.
De aanname dat, dat BlackRock het dan, ja, dan heb je dan die cijfers van, ja, het is er maar één keer mislukt of zo, weet ik veel, wat dat soort dingen. Maar uiteindelijk, die spelers in de markt willen het wel. Het gaat echt om die toezichthouder orde.
Ja. Ja, het gaat dan ook om de wisselwerking, hè, tussen een beetje papieren Bitcoin en echte Bitcoin. Hè, een beetje de spot versus,
ja, om je om af te sluiten.
Ja, via beleggingen, via futures opties of ETF's, hè, want dat zijn ook gewoon papieren Bitcoin, want het is gewoon een beleggingsinstrument. En als jij gewoon spot Bitcoin koopt, ja, dan heb je de echte fysieke Bitcoin. Dat zie je natuurlijk ook in de goudwereld. En we zien op dit moment, analist Maarten heeft dat op bitcoinfocus.nl helemaal uitgelegd, dat op dit moment die...
Ja, ik wilde net zeggen, toevallig dat je erover begint.
Ja.
Het staat op bitcoinfocus.nl.
Precies, bitcoinfocus.nl. En inderdaad, die markt, papierenmarkt is toch al, ik weet niet zeker, 3-4 keer groter op dit moment qua volume, qua transactievolume.
Ja, en wat er dus ook opvalt is dat dus in die papieren bitcoinmarkt, dus met futures en andere soorten contracten, dat het ook veel, doordat het volume hoger is, de logische conclusie is dat het dus vaker heen en weer gaat qua eigenaar en zo. Dus daar is eigenlijk meer liquiditeit te halen.
Ja.
Als je alleen maar bezig bent met dat, met de pingpongen, met de prijs en zo. Zo een interessant artikel op bitcoinfocus.nl, de nieuwsbrief voor Bitcoin Nederland.
Yes.
En dat was hem weer voor deze week. Vergeet Hub Bitcoin niet te volgen, te liken en te reviewen eventueel, als dat kan op het platform waar je luistert. En dan hoor je ons volgende week gewoon weer.
Oh ja, en we zijn deze
later.
Week bij BTC Conference in Amsterdam natuurlijk. Dus
niet te vergeten.
Wil jij nog een kaartje kopen? Ga dan naar btc.conference.nl of BTC Conference. Nou goed, google het en er zijn nog kaarten te verkrijgen. Dus
yes.
Tot later.
Hoi hoi.